Nou, de reden dat ik dit tellenseminar wilde geven, is dat ik het belangrijk vind dat je inzicht krijgt in wat je doedel op waterhond nodig heeft qua vachtverzorging. Zodat je hem dus de allerbeste zorg kunt bieden, het welzijn echt in eigen handen kunt nemen en klitten tot het verleden kunnen behoren. Want veel baasjes lopen nog steeds al 4 jaar lang, vroeger of later, tegen die verdraaide klitten aan. En er is nog steeds te veel misinformatie op het internet. Voorheen was het zo dat er gewoon te weinig informatie was. Nu is het zo dat er heel veel informatie is op internet. Maar iedereen spreekt elkaar tegen en iedereen zegt wat anders. En fokkers hebben over het algemeen toch weinig kans van vachtverzorging. Kijken toch op een andere manier naar die vacht dan dat een gespecialiseerde doedeltrimster dat zou doen. En het is toch vaak zo dat fokkers zijn begonnen met fokken vanuit liefde voor het ras. En dat ze meer kijken naar het karakter en het uiterlijk dan echt naar de vachtverzorging. Hoewel ik erbij moet zeggen dat er tegenwoordig ook wel fokkers zijn die ook onderhoudsvriendelijke vachten willen fokken. Maar de meeste fokkers zijn toch echt minder met vachtverzorging bezig dan met het fokken van leuke, mooie, lieve, vrolijke honden die echt een verrijking vormen in je leven. En dat is natuurlijk heel erg logisch, want zij zijn geen hondentrimmer. En ook al zijn er wel fokkers die meer met vachtverzorging doen, zijn er inmiddels ook een paar die zelf workshops geven. Er zijn er ook een heel aantal aan wie ik de workshop heb gegeven in het begin. Dus het wordt wel steeds actueler om ook met vachtverzorging bezig te zijn. En het kan ook niet anders, want het zijn gewoon de meest onderhoudsgevoelige vachten die je maar kunt hebben. Maar over het algemeen is het zo dat fokkers meer weten van fokken dan van vachtverzorging. En ik heb met heel veel fokkers contact in Nederland en in het buitenland. En ze hebben mij ook letterlijk gezegd dat op het moment dat iemand denkt een oplossing te hebben, dan is iedereen daar zo blij mee dat ze elkaar allemaal na gaan praten. En dat is ook de reden waarom bepaalde mythes in het leven zijn gekomen. Zoals de harkjes, de herdersharkjes die geholpen worden om klitten weg te halen en dergelijke. De verhalen over de borstels, over hoe je moet borstelen enzovoorts. Dat is allemaal omdat de fokkers elkaar napraten. Maar het is niet per se waar. Hondentrimmers, dat hoef ik je misschien niet te vertellen. Maar hondentrimmers hebben het knipvak geleerd op poedels. Omdat er destijds gewoon geen andere knipvachten waren. Dus op het moment dat je doedel getrimd wordt, is de kans gewoon heel erg groot dat hij als een poedel geknipt wordt. Of dat die geschoren wordt omdat de hondentrimmer niet weet hoe ze met klitten om moet gaan. Of daar ook gewoon geen tijd voor heeft omdat ze meerdere honden te doen heeft. Of omdat ze denkt dat je het geld er niet voor over hebt. Want ontklitten en ontfilten is zeer, zeer, zeer arbeidsintensief. En daar voel je je hele lichaam bij. Het is zo zwaar. En het kost zoveel tijd. Ja, en als je dan een uurtarief rekent, dan kan het niet anders dan dat daar een heel hoog prijskaartje aan hangt. En niet ieder baasje die is bereid dat te betalen. Dus er gaan altijd meerdere dingen die daarbij aan ten grondslag liggen. En daarbij is het ook zo dat hondentrimmers dan heel makkelijk zeggen dat ze de doedel in kwestie niet willen martelen tussen haakjes. Maar dat is voor hun natuurlijk ook heel erg makkelijk om op zo'n manier het gewoon niet aan te hoeven gaan. En met scheren zeggen ze, weet je, dan ben je in één keer van die vacht af. En die groeit vanzelf wel weer aan. Maar ik ben om mijn eigen redenen heel erg tegen scheren. En dat kun je allemaal nalezen in mijn e-book en dergelijke. Daar gaan we het een andere keer over hebben. En ik heb er ook een keer een blog over geschreven. Nou ja, en de baasjes die weten natuurlijk ook vaak niet. Ik lees heel vaak meldingen op forums. Er zijn natuurlijk heel veel doodle-forums waarin baasjes elkaar advies geven. Maar dat advies is natuurlijk gebaseerd op de eigen ervaring. En elke vacht is anders. Elke vacht heeft zijn eigen soort verzorging nodig. En zolang je geen vacht inzicht hebt, dus niet weet wat welke vacht nodig heeft en waarom, ja, dan kun je eigenlijk ook geen advies geven aan anderen. Dus dat helpt eigenlijk ook niet. Dus ik hoop dat met hetgene wat ik je ga vertellen, dat je daar gewoon enorm mee vooruit kunt. En ja, wat mijn ervaring is, is toch dat mensen zeggen, baasjes zeggen, ik borstel, ik borstel, ik borstel tot ik een ons weeg. En toch lijken die klitten er van de ene op de andere dag in de vacht te springen. En hoe kan dat toch? En waar ligt dat toch aan? Nou, er zijn 6 verschillende redenen voor. En de eerste reden is het gebruik van de verkeerde borstel. Er zijn natuurlijk zo gigantisch veel borstels en in de dierenwinkel worden ook heel veel verschillende soorten borstels verkocht. Maar je kunt ervan uitgaan dat de borstels die in de dierenwinkel verkocht worden ongeschikt zijn voor de onderhoudsgevoelige doedelvacht en waterhondenvacht. En dat is de reden als je dat van tevoren niet weet op het moment dat je een puppy koopt en je krijgt die informatie niet mee. Ja, dan is de kans heel groot dat je een verkeerde borstel koopt. Ook omdat natuurlijk die puppyvacht heel erg makkelijk te onderhouden valt en je nog helemaal niet bezig bent met hoe een volwassen vacht er op dat moment uit zal gaan zien. Maar dus heel veel borstels zijn ongeschikt voor doedels. En daar begint het vaak mee. En wat je dan krijgt is dat de naalden te kort zijn of te zacht zijn om de huid te kunnen bereiken. En dat is waar de klitten gaan zitten. Dus verkeerde borstel is één ding. Dan kan je dus hebben over een totaal verkeerde borstel. Maar zelfs als je een actiefetborstel hebt, wat voorheen de lepoetsborstels waren, dan nog kun je verkeerd zitten. Want er zijn heel veel fokkers die lyrisch zijn over de groene actiefetborstel. En die dus het zij meegeven, het zij aanraden aan puppykopers. En die groene actiefetborstel is prima voor de puppyvacht. Maar als je daarmee blijft borstelen terwijl die vacht aan het veranderen is, ook dan is die groene actiefetborstel is gewoon niet meer voldoende om de klitten weg te halen of te voorkomen. Omdat die groene borstel gewoon op dat moment ook niet diep genoeg in de vacht komt. En dan is het ook nog zo dat veel mensen, waarschijnlijk ook vanwege de prijs, maar omdat ze denken een puppy is een klein hondje, dus ik heb geen brede borstel nodig, maar een smalle is genoeg, dat ze met een smalle actiefetborstel borstelen. En zelfs als ze dan de juiste kleur zouden hebben, dan nog is het dus zo dat die smalle borstel veel minder grip in de vacht heeft dan de brede actiefetborstel. Dus ondanks dat je een pup hebt, raad ik eigenlijk van begin af aan al aan om de brede actiefetborstel aan te schaffen. Weet je, dat ben je wel wat meer kwijt. Maar ten eerste hoef je veel minder, is het veel minder arbeidsintensief, omdat je veel minder strokes hoeft te doen, zeg maar, om de vacht helemaal te borstelen. Dus je bent veel sneller klaar. Je kunt een veel groter oppervlak in één keer borstelen. En je hebt dus veel meer grip in de vacht. Dus je bent veel effectiever en veel efficiënter aan het borstelen. En zo'n actiefetborstel gaat echt wel een doedelleven mee. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Ze zijn niet voor niks zo duur. Het zijn echt hele goede kwaliteit borstels. En het gaat je zeker helpen als je een actiefetborstel hebt. En waar je dan dus van uit moet gaan is, ja, hetzij de paarse, hetzij de rode actiefetborstel. Maar omdat daar vaak, omdat het moeilijk is om te bepalen voor welke vacht heb je nou welke borstel nodig, heb ik dus op het moment dat Activet met de duo borstels kwam, besloten om niet meer de paarse en de rode Activet borstels los te gaan verkopen, maar om alleen nog maar die duo borstels te verkopen, want dan zit je sowieso altijd goed. En mocht je nou het idee hebben dat de rode kant te schadelijk zou kunnen zijn voor de huid, wat ook weer totaal onzin is en wat ook weer iets is wat door mensen na wordt gepraat. Want het is maar net hoe je borstel gebruikt. Mocht je daar dan toch zorgen om maken, dan kun je altijd nog de paarse kant gebruiken voor de binnenkant van het lijf. Dus de binnenkant van de benen, de onderkant van het buikje, de binnenkant van de oksel en voorbenen. En dan de rode kant voor de buitenkant van de vacht. En alleen al het gebruik van de goede borstel gaat je enorm schelen in de klitten. Nou, de tweede reden waarom je doedel dan toch nog in de klit zit, ondanks het borstelen, dat is natuurlijk ook de verkeerde borsteltechniek. Want borstelen is niet zomaar iets doen. Ook dat heeft een bepaalde techniek nodig, waarbij je efficiënt en effectief kunt borstelen. Dus zelfs als je de juiste borstel hebt, zelfs als je de rode Activet borstel hebt, of de Duo Activet borstel hebt, op het moment dat je verkeerd borstelt, dan werkt het nog steeds niet. Ik hoor van mensen dat ze geleerd hebben dat ze tegen de haarrichting in moeten borstelen. Nou, dat moet je natuurlijk sowieso nooit doen, want op het moment dat jij jezelf tegen de haarrichting in zou borstelen, of zelfs maar tegen je haarrichting in zou aaien of wrijven, is dat al heel erg onprettig. Omdat die haarimplant zit natuurlijk op een bepaalde manier in de huid. En daartegen aan wrijven, ja, dat voelt gewoon niet lekker. Dus dat geldt voor je hondje, geldt dat net zo. Dan heb ik ook nog gehoord dat, en zelfs op YouTube staan er filmpjes over, dat mensen borstelen in laagjes. Dus dat je de vacht omhoog moet houden terwijl je in laagjes naar beneden borstelt. Nou ja, ten eerste is dat zo. Die techniek is gebaseerd op de vroegere slikkenborstel. En die slikkenborstels die waren een beetje gekromd, waardoor je niet door platte borstelen op de huid kwam. Dus je moest die borstel afwikkelen om echt goed op de huid te komen. En daarom werd de vacht omhoog gedaan om in laagjes te kunnen borstelen. Maar dat is dus bij de nieuwe Activet borstel is dat helemaal niet nodig. Want die borstel is erop gemaakt dat die elke moeilijke vacht aan kan. Dus de naalden die zijn zodanig lang dat ze tot op de huid komen. En er is geen vergelijkbare borstel die naalden heeft die zo lang zijn. De kromming van de naalden is precies zo gemaakt dat er goed grip is in de vacht, waarbij je ook weer goed tot op de huid komt. En dan is het borstelbed is nog flexibel gemaakt, zodat je eigenlijk nooit te hard over die huid kunt gaan. Als je de borstel op een normale manier gebruikt. En de normale manier is gewoon als verlengstuk van je hand aaien met de borstel. En met verkeerde borsteltechniek, je borstelt natuurlijk altijd met de haarrichting mee. Dus met de vleug mee, nooit tegen de haarrichting in. Andere reden waarom het verkeerd kan gaan met het borstelen is omdat toch heel veel baasjes niet overal bij kunnen en ook plekken overslaan. Het is vaak zo dat de rug wordt vaak wel geborsteld, want daar kunnen de mensen makkelijk bij. Maar op het moment dat de doedel in kwestie of de waterhond in kwestie begint te bewegen, dan worden mensen of vaak afgeleid waardoor ze niet meer doorgaan met het borstelen, of waardoor ze op een ander plekje komen. En dat is natuurlijk ook omdat ze geen systeem hebben. En zeker ook als je je doedel liggend borstelt. En heel veel mensen pleiten ervoor om liggend te borstelen. Ik weer niet. Want eigenlijk gaat liggend borstelen gaat je volledige intentie gaat tegen. Want het werkt niet. Want op het moment dat je de ene kant geborsteld hebt en je doedel gaat aan de andere kant, rolt zich om, zodat je de andere kant kan borstelen, dan kun je eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Want klitten ontstaan ook door wrijving. Dus liggend borstelen werkt gewoon om meerdere redenen niet. En dit is waar ik ga pleiten voor een trimtafel. Ik pleit voor een trimtafel. Gebruik een goede professionele trimtafel die groot genoeg en stevig genoeg is om je doedel te dragen. En zet je doedel ook altijd vast op die trimtafel. Want ondanks dat daar ook verschillende meningen over zijn, dat het zielig is om je doedel vast te zetten, is onzin. Want het enige wat je doet, is hem bij wijze van spreken zekeren. Je zekert hem met een buikband en je zekert hem met een hoofdband. En beide staan nooit te strak. Want het moet niet zo zijn dat je je doedel kilt. Maar omdat je hem vastzet, is het veel veiliger voor je doedel. Want je moet ervan uitgaan, zelfs hoe rustig die ook is en hoe mak je hem gemaakt hebt tijdens het borstelen. Een doedel blijft een hond. Het blijft een dier. En een dier reageert altijd op prikkels. Dus er hoeft maar iets te gebeuren. Een hond langs het huis te lopen of een mens langs het huis te komen. Er hoeft een onverwacht geluid te zijn en je doedel springt gewoon van tafel, kan zijn poten breken of zijn nek. En dat hoeft maar één keer te gebeuren en het is te laat. Dus ja, je kan me er heel streng in vinden of niet. Ik vind dat het voor je eigen veiligheid is dat je je hond gewoon op de trimtafel zet en vastzet. En er zijn geen excuses om het niet te doen. Daar ben ik er heel streng in. En de reden waarom je ook een trimtafel gebruikt is omdat je op het moment dat je je doedel sowieso al in jouw territorium zet en vastzet, dan voelt hij al dat er iets van hem verwacht wordt. En daardoor is hij al meteen rustiger. Dat gaat je helpen. Als jij je doedel op de grond borstelt en je zit op je knieën of je zit op je kont of hè? Er hoeft maar iets te gebeuren of je doedel is weg en je kunt gewoon niks meer. Zolang jij in het territorium van je doedel blijft zitten en de grond is het territorium van je doedel, heb jij gewoon niet het overwicht wat je hoort te hebben als baasje, als leider. En op die trimtafel leert je doedel dat hij zich aan jou overgeeft vanuit vertrouwen. En daarbij krijg je al een hele andere relatie en daarbij kun je teamwork voor elkaar krijgen. Dus als je nog geen trimtafel hebt, doe het alsjeblieft. Ga niet je hondje op de keukentafel of op het aanrecht borstelen. Want niet alleen is dat heel onhygiënisch, dat is ook veel te glad. Ook daar kunnen ze veel makkelijk vanaf vallen, vanaf glijden. En je kunt ze niet vastzetten. Dus trimtafel, altijd. Nou, andere reden dat mensen verkeerd kunnen borstelen is omdat, ja, die doedel het niet fijn vindt en mensen daarom dus stoppen. Nou ja, wat je dus nooit moet doen is stoppen met borstelen op het moment dat je doedel weerstand vertoont. Want dan leert hij dat dat het gedrag is wat hij alleen maar hoeft te vertonen om jou te laten doen wat hij wil. En op die manier krijg je geen relatie, geen vertrouwensrelatie. En krijg je ook geen teamwork. Dus gewoon doen wat je intentie is om te doen. Het vertrouwen geven. Rustig blijven, heel belangrijk. Altijd rustig blijven. Niet te hard borstelen. Niet te snel borstelen. Maar borstelen hoort een ontspannende ervaring te zijn. Zowel voor jou als voor je hondje. En je zult merken dat als je die dingen achterwege laat, dat het een stuk makkelijker gaat worden. Hele belangrijke reden waarom het toch ook verkeerd gaat tijdens het borstelen, waarom toch die klitten erin komen, is dat heel veel baasjes gewoon niet weten wat er komt kijken bij de vachtwisseling. Ze weten niet wanneer de vachtwisseling begint, ze weten niet wat de vachtwisseling inhoudt, ze weten zeker niet wat de gevolgen zijn van die vachtwisseling. En dat is dus ook de reden dat ze te lang wachten met het geven van die allereerste trimbeurt. En als ik het heb over te lang wachten, dan heb ik het over baasjes die hun doedel pas tussen de 7 en de 12 maanden, of misschien soms wel later dan een jaar, voor het eerst laten trimmen. Nou, ten eerste heb je dan natuurlijk een doedel die totaal niet gewend is om op de trimtafel te staan, totaal niet gewend is om te trimmen, en dus die allereerste ervaring toch als heel spannend zal ervaren. En zeker als hij dan al in de klit zit en in de vilt zit, wat bij heel veel doedels gebeurt omdat de baasje daarmee te lang wachten. Ja, dan is die eerste ervaring dat ze dan geschoren moeten worden. En dat er dan dus met de tondeuse tegen die vacht aangeduwd moet worden. Om hem als het ware net als een schaap zeg maar af te kunnen pellen, die vacht. Ja, dat is natuurlijk een hele traumatische ervaring. Een hele onprettige ervaring. Je wil dat die eerste ervaring altijd een positieve ervaring is. En daarom is het belang van de puppygewenning zo essentieel. Als jij je pup al van jonge leeftijd af, misschien al zelfs vanaf een week of 10, gewoon elke dag even op de trimtafel zet om voorzichtig te borstelen, dan zul je merken dat het spelende wijs gaat en dat je geen enkel probleem zult hebben. En mijn puppyworkshops, puppygewenningsworkshops, die zijn op de leeftijd van 4 maanden. Omdat je dan ook nog vroeg genoeg bent om je pup een goede gewenning te kunnen geven voordat die vachtwisseling in gaat zetten. Die vachtwisseling die start meestal rond de maand of 5. En die houdt aan ja, tot een jaar of 2 toch zeker wel. En wat het inhoudt is eigenlijk als je naar de puppyvacht kijkt en naar de functie van de puppyvacht. Hè, want de vacht heeft een functie. Het enige wat een puppy hoeft te doen is warm blijven in het nest. En omdat hij daar ook zijn moeder voor heeft en zijn broertjes en zijn zusjes, die allemaal ook een vachtje hebben, is daar heel weinig voor nodig. Dus een puppyvacht is heel donzig en is heel, heel licht en heel luchtig en heel dunnetjes. En als je erop blaast, dan gaat dat heel makkelijk uit elkaar, het haar. En het stelt eigenlijk heel weinig voor. Maar je mag dus een puppy nooit op zijn vacht beoordelen. Want het verschil tussen een puppyvacht en een volwassen vacht, dat is echt een wereld van verschil. Want een volwassen vacht, die heeft de functie dat het je doedel beschermt tegen kou en tegen warmte en tegen vocht. En tegen wind. Dus het is een beschermlaag van de huid. Maar ook een beschermlaag voor de organen. Om te voorkomen dat hart en longen altijd warm blijven. En beschermd zijn. En dat je doedel niet onderkoeld raakt. Maar dus ook niet oververhit. Dat hij geen zonnesteek kan krijgen. Dat hij niet verbrand kan raken. Enzovoorts. En dan hebben we het over het klimaat en om weersomstandigheden. Maar wat dacht je van insecten en van ongedierte? De vacht is een beschermlaag tegen insectenbeten en steken. Maar ook voor het vechten met andere honden of met andere dieren. Dat als die gebeten wordt, dat die tanden niet meteen in het vlees komen, maar dat eigenlijk nog tegengehouden wordt door de vacht. En dat tijdens het jagen, als ze rauzen door de struiken heen, met misschien dorens eraan, dat ook dan de huid niet meteen opengereten wordt. En een andere belangrijke functie van de vacht is ook bescherming tegen, ja, toch ook tegen allergenen en tegen chemische stoffen, chemische dampen. Waaronder bijvoorbeeld uitlaatgassen. Maar ook verschillende parfums en dergelijke. Alles wat schadelijk is en alles wat allergenen heeft, dat kan de huid beschadigen. Dat kan allergieën opleveren. Dus die vacht, die is gemaakt om je hondje te beschermen. En het is dus logisch dat een volwassen vacht veel dikker is, veel stugger is, veel steviger is. Vaak ook gladder is en dat er veel meer haarimplant is per vierkante centimeter dan bij een pup. Dus wat er gebeurt tijdens die vachtwisseling is eigenlijk vanaf een maand of 5, en bij sommigen is het eerder en bij anderen is het later, is dat de puppyvacht geleidelijk loslaat. Het is dus nooit zo, hè, dat is ook een mythe, dat er gezegd wordt, je moet de puppyvacht 1 keer laten scheren en dan komt de volwassen vacht omhoog. Dat is niet zo. Want net als je eigen haar, dat heeft een haargroeicyclus. En het houdt in dat een haar heel langzaam uitgroeit, terwijl nieuw haar ingroeit. En dat gaat heel geleidelijk aan. En dus op het moment dat vanaf die 5 maanden dat de puppyvacht heel langzaamaan gaat uitvallen, terwijl de nieuwe, dikkere vacht, stuggere vacht ingroeit, heb je dus dat losse haar, wat dan dus ook dood is, want het valt al uit. En wat heel erg poreus is, hè, want puppyvacht is gewoon heel erg wattig van structuur, heel erg zacht. Dat weeft zich door de vacht heen en daar gaat het klitten veroorzaken. En klitten veroorzaken dus tijdens beweging en tijdens wrijving en tijdens druk. En op het moment dat het dan dus niet goed geborsteld wordt, dan heb je dus dat je plakaten van vacht gaat krijgen die tegen elkaar aandrukken. En op een gegeven moment dus viltplekken gaan vormen. En dat is toch echt de reden dat de meeste doodles voor het eerste jaar totaal verveeld raken. En als ze dan pas naar de trimsalon gaan, ja, dan is het geen wonder dat ze geschoren moeten worden. Dus inzicht hebben in wat die vachtwisseling doet en wanneer die begint is heel belangrijk. Een andere reden waarom je vacht dus in de klit kan zitten is niet alleen het hebben of gebruiken van de verkeerde borstel. Maar ook die waterblazer is daar heel belangrijk van bij. En ik ga ervan uit dat je gehoord hebt over de waterblazer. En dan zijn er mensen die zeggen van, oh ja, dat zal vast wel handig zijn. Maar hoe noodzakelijk is dat nou? Nou, dat is ontzettend noodzakelijk. Want wat je dus wil, is dat die vacht, die dus ook heel veel vuil vasthoudt en heel veel stof vasthoudt en heel veel allergenen vasthoudt, dat die eigenlijk op het moment dat de vacht nat is geworden of vochtig is geworden of vies is geworden, dat die uit elkaar geblazen kan worden terwijl die gedroogd wordt. En daar kom ik zo meteen nog op terug. En een waterblazer zorgt er dus voor, want dus ook vuil kan in de vacht gewoon klitten veroorzaken. Stof kan klitten veroorzaken. En bij de ene vacht is dat meer dan bij de andere. Bijvoorbeeld zwarte curly vachten houden heel veel stof vast. En zo'n waterblazer blaast letterlijk al het vuil, maar ook al het vocht uit de vacht. En dat is heel belangrijk om te voorkomen dat die vacht dus tegen elkaar aandrukt tijdens het drogen. Want dan krijg je dus die klitten. En dus een waterblazer is gewoon een must. Als jij een doodle hebt en je doodle heeft geen wavyvacht, maar zelfs als die een wavyvacht heeft, dan nog is het heel erg fijn om een waterblazer te hebben. En bij waterhonden ook. Een waterblazer is gewoon echt een must. Dat is niet iets wat ik heb verzonnen. Dat is gewoon iets wat zich over de loop der tijd heeft bewezen. En je kunt het vragen aan iedere doedel-eigenaar die er eentje heeft. Die waterblazer, ze kunnen niet meer zonder. En als je dan wil weten waar een goede waterblazer aan wil voldoen, nu we daar toch mee bezig zijn. Waterblazer is heel belangrijk dat je daar een warmtestand in hebt, maar dat je daar ook een neutrale stand in hebt. Het is belangrijk dat je echt genoeg kracht hebt om echt een krachtige lucht in de vacht te kunnen blazen. En het is natuurlijk heel belangrijk dat je die kracht zelf kunt bedienen. Dus dat je die zelf kunt instellen. Dat is het belangrijkste van een waterblazer. En de waterblazers die ik verkoop, het is geen bekend merk, maar die hebben zich ook al in de afgelopen 4 jaar bewezen. Want mijn moeder en ik hebben de afgelopen jaren heel veel verschillende soorten blazers uitgeprobeerd, waarvan ook de meest dure merken. Aeolus is een heel bekend merk, maar dan heb je een hele dure blazer. En dan nog is het vaak zo dat er bijvoorbeeld niet eens een warmtestand op zit. Of dat die gewoon veel te zacht blaast. En de waterblazer die ik verkoop, dat is een ontzettend goede prijs-kwaliteit garantie. Ik haal ze vanuit Frankrijk, vanuit mijn leverancier in Frankrijk. En er zit alles op wat hij nodig heeft. En de prijs, nou ja, is echt om over naar huis te schrijven. Want waterblazers, die kunnen vanaf €200, €300 zijn. En nog steeds niet doen wat mijn waterblazer van €179 dus wel doet. Dus als je wat aan wil nemen van een doedelvachtexpert, van de doedelvachtexpert, dan is het wel dat je de juiste blazer moet hebben. Goed, genoeg daarover. En dit hangt daarmee samen. Dat is de vijfde reden waarom je doedel in de klit kan zitten, ondanks het borstelen. Dat is dus als je doedel nat is. Laat ik het anders zeggen. Als je doedel al klitten heeft. En heel veel mensen weten dus niet eens. Heel veel baasjes weten niet eens dat een doedel in de klit zit. Gewoonweg omdat ze te oppervlakkig borstelen. En omdat ze vaak ook niet eens weten hoe een klit aanvoelt. Dat is gewoon zo. En wat er dan gebeurt is dat heel veel doedels natuurlijk ook heel graag in modderpoelen spelen, zwemmen. Daar even over dat ze dus vaak nat zijn en vies zijn en smerig zijn en modderig zijn. En op het moment dat die vacht dus al in de klit zit en ze worden nat en ze drogen dus aan de lucht, ja, dan is het dus gewoon net als een wollen trui die je in de was stopt. Dat wordt vilt. En zonder waterblazer, dus A, het is nooit je hondje, als hij in de klit zit, laten zwemmen of wassen of in een modderpoel laten spelen, nou ja, of laten zwemmen in de zee. En het andere is dus, en de manier om dat te voorkomen is A, om te zorgen dat de vacht volledig ontklit is voordat je die nat laat worden. En dat als ze nat geworden zijn, dat je dus die waterblazer gebruikt om te voorkomen dat die natte plekken zich gaan ontwikkelen tot vilt. Dus reden 5 is, op het moment dat die vacht dus in de klit zit, maar je weet het niet. En je laat je doedel nat worden, je wast hem of hij gaat zwemmen of hij wordt nat vanwege de regen. Of hij loopt door plassen heen, noem maar op. Dan is de kans heel erg groot dat die vacht extra gaat vervilten. En dit is tevens een van de belangrijkste redenen waarom je dus als je je doedel tijdens de vakantie naar een pension brengt. Of naar een gastgezin of iets dergelijks. Zodat je zorgt dat die van tevoren al kort is. Want je kunt er nooit van uitgaan dat ze bij een pension of bij een gastgezin weten hoe ze optimaal moeten borstelen en weten dat ze een waterblazer moeten gebruiken. Dus als je je doelen van tevoren kort maakt. Ik ben hier zoveel meer tips aan het vertellen nu dan dat ik ooit in die presentatie gedaan heb. Dus wat dat betreft is het wel goed dat we dit op deze manier doen. Nou, de allerlaatste reden, reden 6 waarom je doedel in de klit kan zitten, ondanks dat je borstelt, is dat dat je hem gewoon te vaak of te weinig naar de trimsalon brengt. Ik ken heel veel doedelmensen en ik zie ook heel veel meningen op internet. Een beetje dat mensen denken hoe langer hoe mooier voor doedelvachten. Ik heb er laatst al een blog over geschreven dat dat dus nooit zo is. Want een lange vacht is nooit een gezonde vacht. Maar omdat die mensen dat idee hebben en ze vaak ook bang zijn om naar de hondentrimster te gaan, omdat ze al die horrorverhalen gehoord hebben op internet en van andere doedelbaasjes over het kortscheren van de vacht en hoe lelijk dat dan wordt, ja, wachten mensen dus veel te lang. En eigenlijk is het dus zo dat je je doedel vanaf de leeftijd, nou ja, zeg op 4 à 5 maanden, je kunt het eerst doen met 3, 4 maanden, zeg maar, een puppybeurtje. En dan 2 maanden later de eerste echte trimbeurt. Dus of je doedel met 5 maanden de eerste echte trimbeurt te geven en dan elke 2 maanden daarna. En als ik zeg 2 maanden, dan heb ik het bij de ene vacht over 8 weken en bij de andere vacht over 10 weken en zelfs bij een hele onderhoudsgevoelige vacht 6 weken. En ik weet dat heel veel doedelbaasjes daar niet aan willen, maar dat is een hele normale tijd voor elke knipvacht. Want net als je eigen haar, dat elke 6 weken eigenlijk geknipt moet worden. Niet dat ik dat laat doen, want ik ben ook zo iemand die maar 1 keer per jaar ongeveer naar de kapper gaat. Maar ik heb dan krullen en daar zie je niet zo heel veel aan. En ik kan mijn haar zelf borstelen. Dus ik weet dat dat altijd, dat altijd efficiënt gebeurt. Maar je doedel is natuurlijk afhankelijk van jou. En die vacht die moet gewoon regelmatig getrimd worden, geknipt worden. Moet gewoon regelmatig een stukje van af om die vacht gezond te houden. Want dood haar door de punten, dode punten, ik verspreek me een beetje, die splijten. En die gaan dus ook klitten. Want die zijn dan ook heel poreus. Dus als je een lange vacht hebt, nou ja, ook weer hou je veel stof en vuil vast in de vacht. En ook is het zo dat hoe langer de vacht is, hoe beter je je best moet doen met borstelen, want hoe moeilijker het is om die huid te raken. En daar gaat het dus ook heel vaak verkeerd. En wat er dan ook vaak gebeurt, is zeker omdat als die vacht zo lang is en mensen weten niet hoe klitten aanvoelen en dat die vacht in de klit zit, dan wordt het toch ook vaak over de klitten heen getrimd en geknipt. Zeker als de baasjes het zichzelf, het trimmen zichzelf aanleren via YouTube filmpjes. Dan zie je toch al heel snel dat er gewoon met een rechte schaar over de vacht heen wordt geknipt. Gewoon een stukje van de vacht afgehaald op zicht. En dan wordt er over de klitten heen geknipt. En dan is vilt natuurlijk ook binnen no time een feit. Nou, dus ik hoop dat deze 6 redenen je echt de inzichten geven die je nodig hebt om te weten hoe je doedel dus klitsvrij moet houden. En als we het hebben over vachtverzorging, dan heb ik het nooit alleen over het trimmen of over het modelleren. Heel veel mensen die denken daar alleen maar aan, omdat dat is wat je ziet. Maar voor mij gaat vachtverzorging heel erg om het voorbehandelen van de vacht. Want als die vacht dus al in de klit zit, dan kun je die vacht niet eens trimmen. En als die vacht al in de klit zit, dan kun je die vacht niet schoon krijgen. Dus klitten zijn heel erg slecht voor de hygiëne voor je doedel. En heel erg slecht voor de gezondheid. En om die vacht goed te kunnen voorbehandelen, daar moet je dus de juiste kennis voor hebben. Maar je moet vooral ook vachtinzicht hebben. En je moet de vaardigheden weten die je nodig hebt om die vacht dus gezond en klitsvrij te kunnen houden. En om die vacht dus te kunnen voorbehandelen. En op het moment dat jij dus een klitvrije doedel of waterhond aanlevert bij de trimster, is die kans natuurlijk veel ook groter dat je je doedel ongeschoren terugkrijgt, omdat die hondentrimster veel meer mogelijkheden heeft om creatief te zijn. En als we het hebben over het voorbehandelen van de vacht, dan heb ik het ook over alle basisverzorging. En dat is dus ook, dat zijn alle dingen die de hondentrimster ook doet. Zoals het uitknippen van de voetjes, het uitplukken van de oortjes, de vrijknippen van de oogjes. Dat zijn de dingen die de hondentrimster doet. Maar die voor mij dus vallen onder de basisverzorging, net als het voorbehandelen van de vacht. En op het moment dat jij dus dat zelf gaat doen, dan kun jij dus niet alleen het welzijn van je doedel in eigen handen nemen, omdat je er daadwerkelijk voor kunt zorgen dat die oren niet ontstoken raken. Maar je kunt ook ziektesymptomen en ongedierte veel sneller zelf herkennen. Dus dat maakt je onafhankelijk van een hondentrimster of van een dierenarts. En zeker als je maar heel weinig naar die hondentrimster gaat, dan zullen er gewoon heel vaak dingen zijn die je niet ja, die je gewoon over het hoofd ziet, letterlijk. En dat kunnen ook jeukplekjes zijn. Weet je, heel veel doedels zijn gewoon zelf allergisch. En dat uit zich ook heel vaak in jeuk en op rode plekjes in de huid. En op het moment dat je dus zelf met die vachtverzorging en met die basisverzorging aan de slag gaat, dan herken je dat gewoon veel eerder. En dan kun je eerder aan de bel trekken op het moment dat je, ja, dat je iets herkent. Of dat je denkt van, hé, dat klopt niet helemaal. Nou, en om je dus de mogelijkheid te geven om dat allemaal zelf aan te leren, om je die kennis te geven, maar vooral dus ook dat vachtinzicht en de vaardigheden die jij nodig hebt, ga ik iets geweldigs gaafs doen. En dat vertel ik in het volgende stukje.